Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Beste luisteraar, welkom op deze uitzending waarin we in het bijzonder tijd willen nemen om sterke teksten van onze rijke christelijke traditie te lezen. We doen dat al te weinig en ergens hebben we er drempelvrees voor. We hebben doorgaans schrik dat we niet zullen begrijpen wat we lezen. In dit catechetisch programma van Radio Maria willen we tijd nemen om sterke teksten van onze rijke christelijke traditie te lezen, ter hand te nemen, om onze drempelvrees te helpen overwinnen. Vorige keer hebben we gesproken over meditatie en contemplatie en hebben we meteen wat meer kennis gemaakt met de heilige Petrus van Alcantara, waarvan we enkele teksten hebben gelezen over dat onderwerp. We maken deze keer weer een sprong in de tijd, maar nu alleen maar iets meer dan een eeuw, en we gaan aan de hand van teksten van Alexandre Pigny ingaan op het gebed van het hart. In deze editie zullen we proberen enkele vragen op te helderen die we nog zouden kunnen hebben over de contemplatie. Voor de meditatie is dat niet zo nodig, die hebben we zelf enigszins in de hand. Onze eigen inspanning komt er in ieder geval sterk in aan bod. Maar bij de volgende stap blijven we een beetje in de kou staan als er van de andere kant geen hand wordt gereikt, of als er blijkbaar geen contemplatieve activiteit wordt opgemerkt. Het gebed van het hart wordt dan een basishouding die we bij het tijd nemen voor en bij het ruimte scheppen in onze binnenkamer dankbaar zullen kunnen benutten. Wie is de auteur waar we nu bij willen blijven stilstaan? Alexandre Pigny is van een oud-provinciaalse familie afkomstig. Hij is de jongste van 8 kinderen en treedt heel jong binnen in het noviciaat van de Dominicanen te Draguignan. Na zijn studies en enige tijd gewijd aan de prediking, werd hij door zijn oversten naar Marseille, de stad die geestelijk beheerst wordt door Malaval, en later naar Aix gestuurd, waar zich het generaalstudium van de provincie bevond, om er filosofie en theologie te gaan onderwijzen. Toen het Parijse klooster van Sint-Jacob door de prijskamp van Louis XIV moest hervormd worden, werden alle Franse provincies gevraagd om 2 van hun meest geleerde en trouwste religieuzen te sturen. Pigny werd daarvoor aangewezen op 20 april 1675. De Raad van Sint-Jacob benoemde hem tot studiemeester en professor van de Heilige Schrift en tegelijk onderprior. Hij verbleef 16 jaar te Sint-Jacob. Hij publiceerde toen verschillende grote werken. De volgende jaren liet hij zich opmerken door verscheidene vulgariserende werken die een soort samenvatting waren van de onderrichten die hij wekelijks gaf aan de studenten van de orde waarvoor hij verantwoordelijk was. Zijn publicaties, alle in de lijn van de zuivere liefde, zullen veel succes hebben, tot het ogenblik dat de veroordelingen van het quietisme in 1685 hem min of meer het zwijgen zullen opleggen. Toch was hij zijn leven lang een groot geestelijk leider en biechtvader. Begin 1691 vinden we hem terug aan het noviciaat-generaal van de orde de Faubourg Saint-Germain. maar het duurt niet lang. 2 jaar later lobbyen de mensen van het klooster van Sint-Jacob om hem terug te krijgen. Uiteindelijk zal hij vragen terug te mogen keren naar zijn eigen provincie in de Provence. Het klooster van de boodschap werd aldus de laatste etappe van Pigny. Hij woonde er 16 jaar op zeer voorbeeldige wijze, zich vol ijver toeleggend op al de orderegels. Na de nachtwaken, waaraan hij regelmatig deelnam, tot de dag van zijn overlijden, bleef hij gedurende 1 uur bidden. Zijn dagen bracht hij door in de grootste activiteit, brieven van geestelijke leiding schrijvend, biechthorend of al predikend. De reputatie van zijn heiligheid, zijn ervaring in het geven van geestelijke leiding, de werken over spiritualiteit die hij publiceerde, trokken een vloed van boetelingen tot hem aan. Kleinen en groten, armen en rijken, zondaars en vromen, prinsen en kleine mensen van de wijk. Ze vonden allen bij hem hetzelfde vriendelijk onthaal. Zijn bediening was zeer vruchtbaar. Hij stierf in de geur van heiligheid op 20 januari 1709. De tekst die we nu gaan lezen komt uit het 8e hoofdstuk van het werk État du pur amour. Daarin richt Pigny zich tot zielen die weinig aanleg hebben voor de meditatie. Dit is voor hem de aanleiding om te herinneren aan het doel van elk gebed, namelijk eenvoudigweg de wil doen van God die ons tot het gebed roept. Daarmee komt hij de mensen tegemoet van wie het gebed in dorheid verloopt, wat ook de oorzaak van die dorheid wel mogen zijn. Luisteren we nu naar een eerste paragraafje uit het 8e hoofdstuk van Alexandre Pigny, zijn werk État du pur amour, of, om het in het Nederlands te zeggen, de staat of toestand van de zuivere liefde. De manier van bidden die het meest in eenklank is met de zuivere liefde, die het meest vrij is van elk eigen belang en er rechtstreekser op uit is God te verheerlijken en lief te hebben, kan beoefend worden als men uitsluitend van plan is God in de voorgenomen gebedstijd lief te hebben en te aanbidden, in plaats van alle schepselen die hem niet lief hebben en niet aanbidden, zoals daar zijn alle duivelen, de ongelovigen, de ketters en de slechte christenen. Het zoeken naar de zuivere liefde beheerst de tijd van Pini en zal dikwijls koren op de molen zijn van de tegenstanders van een eerder vermeend dan reëel quietisme. Hier echter ziet men dat het helemaal niet gaat om een vlucht in een valse liefdesspontaneïteit, waar men het woord van Sint Augustinus, bemin en doe wat je wil, begrijpt als het doe eender wat. Dus niet om een vlucht in een valse liefdesspontaneïteit, maar om een totale investering van de wil van de mens in de wil van God, zonder andere compensaties dan de liefde zelf. De liefde namelijk die hier geen enkele beloning van sentimentele of zelfs intellectuele aard met zich meebrengt of beoogt, maar het wil hier uitsluitend God liefhebben en aanbidden. Dat noemt Winnie elders het gebed van het hart. Het hart is bij hem de zetel van de wil, te onderscheiden van de geest, zetel van de kennis. De opsomming van de schepselen die God niet liefhebben en niet aanbidden, zouden we vandaag wellicht niet op dezelfde manier verwoorden. Laten we daar niet over vallen en onze tijd niet erin verliezen. Zoals Jozua zei tot het volk van God als ze goed en wel in het beloofde land zijn aangekomen: als u de Heer niet verkiest te dienen, kies dan nu wie u wel wil dienen. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer. Dat kun je vinden in Jozua hoofdstuk 24, vers 15. Om tot die liefde te komen, die ons tot die vrijheid van de kinderen Gods brengt, vervolgt Pini zijn betoog als volgt. Daartoe hoeft de ziel die wil bidden aanvankelijk maar het volgende te doen. In de eerste plaats zich goed in Gods tegenwoordigheid stellen en heel overtuigd zijn van deze waarheid dat God, Vader, Zoon en Heilige Geest even goed in haar is als op de plaats waar ze zich bevindt en overal even werkelijk aanwezig is als in het paradijs. Na deze geloofsact betreffende Gods aanwezigheid moet zij nog een act stellen van overgave in zijn vaderlijke handen en hem verzekeren dat zij van ganser harte haar in- en uitwendigheid aan zijn zeer heilige wil overgeeft. Hij mag helemaal over haar beschikken, naar zijn believen en tot zijn dienst binnen en buiten het gebed voor de tijd en voor de eeuwigheid. Ze zal hem bovendien verzekeren dat zij er voor niets anders is dan om hem lief te hebben en te aanbidden, zowel voor haar als voor alle mensen die hem niet lief hebben en niet aanbidden. Het uitgangspunt van elk gebed is dus zich bewust worden van Gods tegenwoordigheid. Dat gebeurt op het vlak van de kennis. En in het geval van het gebed van het hart zal dit geen andere hulp hebben. Maar dat is voldoende om de wil vrij te maken. Vermits God daar is, alleen maar bezig met ons lief te hebben, komt het er alleen nog op aan zich over te geven aan de logica van de liefde, en die bestaat precies in de overgave aan degene die men lief heeft. Zij is er voor niets anders dan om hem lief te hebben en te aanbidden. En luisteren we nu naar een derde paragraafje. Als dat gebeurd is, hoeft ze niets anders meer te doen dan voor de rest van de gebedstijd in vrede en in stilte te blijven. Haar enige voornemen en zorg is nu te blijven in dat liefdevol besef van God, die even werkelijk in haar aanwezig is als in de hemel. Zij doet het met de overgave en gelatenheid waarmee zij zich geheel aan zijn vaderlijke handen heeft toevertrouwd. En ze wil voor niets anders op die plaats zijn en er voor niets anders de gebedstijd doorbrengen dan om God in die eerbiedige stilte lief te hebben en te aanbidden. Zowel voor haar als voor alle mensen die hem niet lief hebben en niet aanbidden. Laten we hiervan grondig overtuigd zijn. De wil om daar te zijn voor dat doel, namelijk om lief te hebben, is in werkelijkheid de ware liefde. En men houdt bij gevolg niet op met altijd lief te hebben, welke verstrooidheid zich ook aandient, als men maar in dit voornemen volhardt en het niet herroept. Alleen deze houding dus, blijven in het liefdevol besef, we zouden vandaag zeggen in de liefdevolle aanwezigheid, is noodzakelijk voor het gebed. Het gebed van het hart heeft geen enkele voelbare inhoud. Het is dus normaal dat het door verstrooidheden overrompeld wordt, maar zolang de ziel zich niet verwijdert van die grondhouding, als men maar dat voornemen niet herroept, moet ze zich werkelijk in de ware liefde weten, namelijk in de volheid van de liefde, wat veel beter is dan er een voelbaar aftreksel van te ondervinden. Het gaat hem dus om de houding of ingesteldheid en niet om het gevoel. Het blijft echter niet bij die rust en stilte van dat gebed alleen. Het beïnvloedt ook onze manier van leven en van in het leven te staan. Luisteren we naar een vierde paragraafje. Wat is die liefde inderdaad zuiver, wanneer we bij dit bidden geen andere bedoeling hebben dan er ons helemaal voor in te zetten dat alle mensen die er niet aan denken God lief te hebben, hem gaan lief hebben? Wat is die liefde inderdaad groot, die op zo'n wijze het hart kan verwijden en verbreden, en het zelfs kan verveelvoudigen tot een eindeloos aantal harten? En wat een vreugde betekent het voor heel het paradijs, wat een heerlijkheid is het voor God zelf, op aarde een ziel te zien die hem voldoende lief heeft, ook al is het doorheen de duistere sluier van het geloof, om elke gebedstijd in die genereuze zelfvergetenheid door te brengen, en dat ze die tijd helemaal voor haar God wil besteden in die goddelijke uitingen van liefde. De liefde zoekt niet God te beminnen, maar dat God bemind wordt. Dat is het geheim van de heiligen. Wanneer zij God in hun broeders lief hebben, vermeerderen ze niet de liefde van God, maar zij bevrijden haar in de mensen die niet lief hebben, en daarmee maken ze hen bekwaam om op hun beurt lief te hebben.
Jésus, je t'aime, l'Esprit d'amour m'envoie.
met deze bijdrage, met teksten over het gebed van het hart van Alexandre Pigny, willen we speciaal mensen helpen die na veel en geregeld mediteren niet de indruk hebben dat ze veel verder komen. Heel wat andere auteurs spreken ook over het gebed van het hart en over de liefde. Sint Bernardus heeft eveneens een heel speciale brief geschreven over de liefde van God tot ons en onze liefde tot Hem en tot onze naaste. Hij heeft ons het eerst lief gehad, want anders zouden wij Hem niet kunnen lief hebben. Deze brief van de heilige Bernardus zal af en toe wel eens de kop opsteken in deze catechesis en zal het zeker waard zijn om hierover zelfs een hele reeks uit te werken. Maar aan het einde van deze bijdrage wil ik toch een klein stukje van de stichter van de Cisterciënzers toevoegen over de volmaakte liefde. In zijn brief over de liefde aan de kanselier Heimerik onderscheidt de heilige Bernardus 4 graden van liefde. De eerste is zeer onzuiver en egoïstisch. In de 4e graad van de liefde, en dus ook de laatste graad, is die volmaakt zuiver, zoals Gods liefde volmaakt is, want God is liefde. In het stuk dat we nu gaan horen, bespreekt hij de 2e en de 3e graad van de liefde. Wanneer zal mijn gemoed dronken van liefde tot God zo diep ontroerd zijn dat het zichzelf vergeet en zich niet meer acht dan een gebroken vaas? Wanneer zal het geheel opgaan in God en zich zo aan God hechten dat het één geest met Hem wordt? En dat ik kan zeggen, mijn lichaam en mijn hart bezweken, God van mijn hart, mijn God, mijn deel in eeuwigheid. Hier citeert of verwijst Sint Bernardus naar 2 bijbelteksten, naar de 1e Korintiërsbrief, hoofdstuk 6, vers 17, waar gezegd wordt dat wie zich met de Heer verenigt, één geest is met Hem. En het laatste stukje van dat toch korte stukje tekst dat we gelezen hebben, komt uit Psalm 73 of 72, vers 26, waarin gezegd wordt dat als mijn lichaam en hart bezwijken, God mijn rots is voor eeuwig. En daarna vervolgt Bernardus, gelukkig en heilig noem ik Hem, wien het gegeven is in dit sterfelijk leven zoiets, maar zelden, maar eenmaal, al zij het vluchtig, en één enkel ogenblik te ondervinden. Want uzelf, als het ware, zo te verliezen dat ge niet meer schijnt te bestaan, uzelf niet meer te voelen, geheel van uzelf bevrijd en daarna vernietigd te zijn, dat is geen menselijk gevoel meer, maar een deel der eeuwige gelukzaligheid. En wanneer één der mensen, al zij het dan vluchtig, en één enkel ogenblik, zoals ik reeds gezegd heb, tot die staat wordt toegelaten, benijdt hem voortaan deze boze wereld en het kwaad van de dag verontrust hem. Het lichaam van de dood verzwaart hem. De noden van het vlees drukken hem neer. Wat heviger is dan dit alles, de broederliefde roept hem terug. In de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1, versen 20 tot 24, lezen we iets soortgelijks. Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop, dat ik in niets beschaamd zal staan en dat Christus in volle openbaarheid, zoals steeds ook nu, zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf. Wie, dus zoals Sint Paulus, van dat deeltje van die eeuwige gelukzaligheid heeft kunnen proeven, ook al is het maar heel even, zegt Bernardus, kijkt verlangend uit naar wat de Heer voor ons heeft klaargemaakt. Het valt ons dan zwaar om hier in deze ballingschap te verwijlen. Luisteren we nog even naar wat Sint Bernardus verder heeft geschreven. Helaas, hij moet weerkeren naar zijn bezigheden en terugvallen op zichzelf. Voortaan zal hij jammerend roepen: Heer, ik lijd geweld, sta voor mij in. Of dit: ik ben een ongelukkig mens, wie zal mij bevrijden van het lichaam des doods? Het valt jullie wellicht op dat Sint Bernardus een groot Bijbelkenner is. Hij citeert en verwijst of insinueert allerhande passages uit de schrift in zijn werken. Het stukje Heer, ik lijd geweld, sta voor mij in, uit dat laatste stukje dat we in Sint Bernardus gelezen hebben, komt uit Jesaja, hoofdstuk 38, vers 14. En het laatste zinnetje, ik ben een ongelukkig mens, wie zal mij bevrijden van het lichaam des doods, komt uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 7, vers 24. Het aardse geluk, zegt ons Bernardus met de Heilige Schrift, kan dus niet op tegen het hemelse wat ons te wachten staat. Laat ons hierdoor gesterkt de aansporingen van Sint Paulus eigen maken en zinnen op het hemelse en niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God, zegt hij aan de christenen van Colosse. Ziezo, beste luisteraar, hopelijk hebt u deugd gehad aan deze sterke woorden van leven en wekt het in jullie de honger om dieper door te dringen in het mysterie van Gods oneindige liefde en zijn heilsplan voor u en voor ieder van ons. Tot een volgende keer.